Welkom, leuk dat je luistert. We onderbreken speciaal de serie met supergoeroes. Waarom? De Chinese overheid. We krijgen mega veel vragen binnen over wat er in hemelsnaam in China aan de hand is. Het land lijkt in vuur en vlam te staan vanuit beleggingsperspectief. Als je naar de beurs kijkt, ook. Die staat dit jaar al 20% lager. Ter vergelijking, de AX staat 20% hoger. Terwijl veel Chinese tech-aandelen nog veel harder gedaald zijn. Is het nu slim om Chinese aandelen te kopen of wil je juist verkopen? Luister snel de aflevering.
Ni hao, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
Ni hao ma, Roman.
Dat zijn dan ook de enige twee woorden die wij nog uit China hebben meegenomen, hè?
Ja. Het was niet blijven hangen, nee.
Nee. Het was een moeilijke taal. Voor de luisteraar die het niet weet, wij hebben in de periode van 2016-17, jij een jaar, Roan, in China gewoond, in Shanghai om precies te zijn. En ik heb daar ook een half jaar gewoond.
Ja, dus wij zijn China-experts.
Wij zijn China-experts. Nee, absoluut niet. Zo zie ik mezelf absoluut niet.
Nee.
Maar we hebben wel eerste hand van de cultuur mogen proeven.
Ja. Maar denk je dat we de cultuur echt begrijpen als je daar een jaar gewoond hebt?
Nee.
Nou ja?
Nee. Het is een ontzettend mooie cultuur, vind ik. Ik kreeg in mijn studie International Business and Management altijd veel uitgelegd over cultuur. China is natuurlijk bij uitstek een land waar cultuur gewoon echt wel heel erg verschilt van die van ons. En ook al heb ik best veel gereisd, daar wonen was de eerste keer dat ik dacht, wauw, dit is zo'n andere cultuur en ik zou het ontzettend moeilijk vinden om me hier echt volledig aan te passen. En dat vond ik eigenlijk best wel een beetje gênant en moeilijk om aan mezelf toe te geven, want ik zie mezelf graag als een flexibel iemand die open staat voor al die culturen. Dat doe ik ook, maar die Chinese cultuur is gewoon echt heel anders dan die van ons.
Ja.
En ik denk dat het daar misschien vanuit, om het even terug te brengen naar de podcast, naar het podcastonderwerp, vanuit ons perspectief misschien best wel lastig is om te begrijpen hoe die overheid daar werkt. En waarom er gebeurt wat er gebeurt in China. En dat wij daarnaar kijken en denken, nou die Chinese overheid, dat gaat niet helemaal goed daar.
Ja, 100%. En wij kijken natuurlijk met onze westerse bril daar naartoe.
Ja.
Van de Chinese overheidsmaatregelen. Het begon eigenlijk allemaal met Alibaba en hun financiële dochter Ant Financial, die beursgang werd in één keer ingetrokken door de Chinese overheid. En wij denken, ja, hoe kan een Chinese overheid dat zo doen? Of met de educatiebedrijven in China, die aandelen zijn allemaal 80% gedaald, omdat de Chinese overheid in één keer zei, ja, die bedrijven, allemaal leuk en aardig, maar jullie mogen geen winst meer maken.
Want jullie zijn educatie.
Ja, en wij zien dat vanuit hier met onze bril als onteigening.
Ja.
En dus het einde van het kapitalisme wat daar heerst.
Ja.
En ik denk dat ze dat daar wel anders zien.
Hoe denk je dat ze het daar zien dan?
Ja, dat weet ik niet zo goed.
Ja, ik denk dat ze hebben gewoon heel erg een maatschappelijk blik. En echt vanuit de maatschappij en goed doen wat goed is voor de maatschappij. En er zitten mooie kanten aan, vind ik. En er zitten minder mooie kanten aan. Wat je wel echt, vind ik, heel erg merkt, ook als je daar woont, is hoe die cultuur op de samenleving is gericht. Hè? Wij zijn heel individualistisch. Ik vond, daar in China wonen, dan ervaar je hoe individualistisch wij precies zijn.
Ja. Als ik een persoonlijke voorkeur mag uitspreken, heb ik veel meer met de Chinese cultuur dan met bijvoorbeeld Amerikaanse cultuur.
Ja. Vond je dat toegankelijker of mooier?
Ja, als mens vind ik dat veel mooier. Dat je bijvoorbeeld gewoon, dat het gewoon standaard is dat je ouders in huis neemt als die wat ouder worden.
Ja.
Dat zie ik jou nog niet doen.
Nou, ik kreeg ook wel heel erg mee dat die, dat is echt een zijstap.
Ja.
Maar dat je gewoon wel vaak ziet door die groeiende middelklasse, dat niet de ouders zelf een kindje opvoeden, maar in feite de grootouders.
Ja.
Want die wonen dan bij hun in huis. En omdat vader en moeder dan gaan werken, gaan opa en oma oppassen en voeden zij in feite voor het grootste deel dat kind op.
Klopt.
Dus je krijgt een soort generatieoverslag van opvoeding. Dat vind ik ook wel heel interessant.
Ja. En die Chinese kinderen worden gedrild. En als we het dan hebben over die maatregelen in de Chinese educatieindustrie, waar de financiële markten dus eigenlijk het allerhardste van schrokken. Want dat was dus een onteigening. Dan zeiden ze van, jullie mogen geen winst meer maken. Ja, ben je dan als bedrijf nog iets waard op de beurs? Nee.
Nee.
Nee, want de winst
gaat
is
om winst.
Ja, het gaat om winst, ja. Want die winst is voor de aandeelhouders. Als er geen winst meer gemaakt kan worden, is het bedrijf niks meer waard.
Ja.
En dus die beurskoersen daalden met 80-90%, wat dan volledig terecht is, want het is dat ook gewoon niet meer waard. Maar als je dan dieper inzoekt om die maatregelen, Dat is bedoeld om de druk op kinderen daar te verlichten. Want in China is het niet zo dat je, als je op maandag tot en met vrijdag les hebt, dat je zoals in Nederland soms dat je van 4 tot 5 in de middag een extra uurtje bijles krijgt om hoge cijfers te halen onder druk van ouders. Maar daar ga je op de zondag en de hele zaterdag ga je als kind bijspijkeren om maar uiteindelijk toegelaten te worden tot een universiteit of een toppenopleiding.
Ja, want wij zeggen, wij hebben in China gewoond, maar om heel specifiek te zijn, jij was docent economie op zo'n international high school in Shanghai. En die kinderen die jij dus les gaf, werden allemaal gedrild om naar Harvard, Oxford, dat soort universiteiten te gaan.
Ja, ja.
Ik weet nog dat wij dan naar de Starbucks vlakbij ons huis gingen. En dan gingen we even zitten werken, geloof ik. Jij ging waarschijnlijk beleggen en ik ging wat anders doen. En daar zaten dan jouw leerlingen op een zaterdagmiddag. Die zaten dan met z'n allen heel hard te studeren.
Ja.
Ja, dat is toch een beeld dat we in Nederland iets minder vaak zien op de zaterdagmiddag.
Nee, het is totaal anders. En wat dat betreft wordt het ook echt de eeuw van China. Als je ziet de effort die ze daar maken, hoe ze hun volk eigenlijk opleiden. Ja, dan komt de VS daar op gepaste afstand en dan Europa nog veel later.
Ja, nou, omwille van de podcast, ik hoop dat we zo een beetje een beeld hebben kunnen schetsen van hoe wij die cultuur hebben ervaren en hoe anders de blik is als je daar ook bent, hoe anders je dan naar die cultuur kijkt. Laten we het dan nu vooral gaan hebben over beleggen.
Ja.
Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk echt om. Je zei in de intro, de index staat 20% lager van China.
Ja.
Is dat een gevolg van dat alle bedrijven in China lager staan?
Ja, want dat is het gemiddelde. En de techbedrijven nog veel harder. En zeker bedrijven die machtig zijn en best wel ver gestegen was. De angst is namelijk dat de Chinese overheid vooral ook gaat ingrijpen bij bedrijven die machtig zijn, die een monopolie hebben. En dat zijn natuurlijk vaak die techbedrijven. En bovendien, daar zijn van allerlei andere problemen, zoals hoe met data omgegaan wordt.
Ja, privacy is daar natuurlijk echt wel een dingetje.
Ja, zoals taxichauffeur Didi, de Chinese concurrent van Uber, wordt ook keihard op ingegrepen omdat ze daar overtredingen hebben gemaakt. En elke overtreding die ik bestudeer is denk ik heel terecht. En misschien mag je er als China wel heel trots op zijn dat de overheid zo snel ingrijpt. Want daar worden de financiële markten vooral door verrast. Dat in één keer de Chinese overheid kan zeggen, oké, nou die gaat niet meer door.
Ja.
Beste Tencent, Music, jullie muziekrechten die eerst exclusief waren, jullie hebben 30 dagen om dat weg te doen.
Oké, maar als bedrijf en als belegger is dat niet heel gunstig.
Nee, beleggers houden niet van onzekerheid. En die onzekerheid heerst dus heel extreem.
Ja, je zei vooral bij de IT-bedrijven heerst die angst. Is dat dan terecht? Want dat hoor ik er dan eigenlijk een beetje doorheen.
Ja, de vraag is of het inderdaad terecht is. De uiteindelijke vraag is denk ik, als je vanuit beleggersperspectief bekijkt, of de risico-rendementsverhouding verbeterd is of juist verslechterd is op dit moment. Want je ziet natuurlijk één effect, dat die techbedrijven fors gedaald zijn. Maar een ander effect is dat het risico verhoogd is.
En de vraag, hoe is het risico verhoogd?
Nou, bijvoorbeeld dat de Chinese overheid wel heeft laten zien dat ze wel durven ingrijpen. En dat is iets wat, denk ik, vooral westerse beleggers echt verwaarloosd hadden.
Ja, oké. Dus China was dan helemaal hot en beleggers negeerden eigenlijk dat er een risico is als het om de Chinese overheid gaat. En de Chinese overheid heeft eigenlijk dit jaar even laten zien, niet per se bedoeld volgens mij voor beleggers, maar toch van, wij doen wat we willen doen voor onze maatschappij.
Ja.
Is het dan terecht ook dat de waarde daarna lager is van die bedrijven?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Als je kijkt naar waarderingsmultiples, dan zou je kunnen zeggen, nou, de onzekerheid is groter, daar hoort een grotere risicofactor bij.
Wacht even, aan de andere kant, het allerergste wat soort van vanuit beleggersperspectief kon gebeuren, is dan toch geweest?
Ja, de vraag is dus, ik weet niet wat je bedoelt met geweest, maar de vraag is dan denk ik van, worden die maatregelen nog strenger?
Oh zo. Ja, ik bedoel dan, nou, de overheid heeft ingegrepen. Dat is toch wel het meest schadelijke wat je je kan indenken als belegger. En dat is dan gebeurd. Nou, dan is het daarna toch één risico is al weggevallen. Ja, ja. Is gewoon al uitgekomen.
Ja, ja, als ik zeker wist dat het hierbij blijft, gaat 100% van mijn portefeuille misschien wel naar China. Maar dat blijft dus een onzekere factor, de Chinese overheid. Daar kunnen we niet in de kaarten kijken. Ik denk als je daar in China zelf woont, dat nog niet eens te voorspellen is. Ze hebben even laten zien wie de baas is en wat denk ik heel gezond is. En de vraag is nu of dan houdt dus beleggers bezig. En dat maakt het soms heel aantrekkelijk, omdat ja, ik las ook een krantenkop, of een niet op internet, zo'n headline van een hele bekende vermogensbeheerder, Kyle Bass, die in Azië heel bekend is. Die zei eigenlijk, als bank, als vermogensbeheerder, kan je het bijna niet meer aan je beleggingsklanten verkopen om nog je zorgplicht na te streven, dat je nog kan zeggen, je kan veilig beleggen in China.
Maar aan de andere kant, als China dé opkomende economie is die de komende eeuw de wereld gaat domineren, kan je toch ook niet zeggen, ik beleg niet in China?
Nee, dat is dus het grote probleem, want 30% van de economische groei in de wereld komt uit China. Dus
ja, dat is het dilemma. Zeg maar, de groei zit in China, dus vanuit dat perspectief zou je super graag als belegger willen beleggen in China. Maar de onzekerheid van dat die bedrijven gewoon in één keer maatregelen te maken kunnen krijgen, of misschien zoals educatiebedrijven zelfs gezegd kan worden, geen winst meer. Dat is gewoon te groot risico.
Ja, de vraag is dus wat het risico is, maar dat beschouwen heel veel als een heel groot risico.
Oké, en hoe beschouw jij dat dan?
Ja, ik denk dat het meevalt. Kijk, de afgelopen maanden zagen we honderden miljarden aan aandelengeld weggetrokken worden uit de Chinese aandelenmarkt. Dat stroomde eigenlijk van oost naar west. Ja, en ik als belegger smul ik van zo'n kop dat een vermogensbeheerder zegt van, ja, we kunnen eigenlijk niet meer aan onze klanten verkopen dat het nog veilig is om in China te beleggen. En om daar even nog iets op in te gaan is, stel een bank adviseert zijn klanten om in China te gaan beleggen en die overheidsmaatregelen worden erger. Dan zeggen al die klanten, hoe had je zo dom kunnen zijn? Wij hebben dat nog in de krant gelezen dat de Chinese overheid staat te rommelen. Dus die gaan daar heel voorzichtig mee zijn. Die gaan daar eerder weg en dat stapelt zich op. En door die massale verkopen, die exodus van oost naar west, zijn die aandelen dus fors gedaald. Terwijl er bij de bedrijven fundamenteel nu nog niks veranderd is. En ik denk dat het mee gaat vallen en dat je dus gemiddeld contrair wil zijn. Als iedereen van oost naar west gaat, ja, daar smul ik van. Dan wil ik juist van west naar oost.
Hoor ik dan eigenlijk dat je nu wel bereid zou zijn om op dit moment in China te investeren?
Ja, dit zijn momenten waarop je wilt overwegen om naar China te gaan, of als je in China belegt, om je exposure daar te verhogen.
Oké, maar ik kan me voorstellen dat je dat wel voorzichtig wil doen. Laten we even uitgaan van, jij hebt een portefeuille waar meestal zo'n 10 aandelen in zitten. Hoeveel daarvan vind jij dan dat Chinees mogen zijn?
Nou, ik zou nooit meer dan 20% van mijn portefeuille in China gaan beleggen.
Dus je zou dan nu maximaal 2 Chinese bedrijven in portefeuille doen en niet meer?
Zo zou je het kunnen zien.
Of als je 20 aandelen hebt, dan 4 en niet meer. Maar dan heb je al wel een sterke correlatie.
Klopt.
Want dan is de Chinese factor is hoog en je wilt correlatie voorkomen in je portefeuille.
Ja, maar ik denk dat als belegger is het de kunst om heel vaak heel geduldig te zijn, maar soms ook heel agressief te zijn. En dit is misschien zo'n moment om agressief te zijn. De toekomst gaat natuurlijk uitwijzen hoe de Chinese overheid gaat handelen. En daarom wil ik ook niet meer dan 20%. Want het blijft een onzekere factor. Maar het is wel zo dat de risico-rendementsverhouding denk ik heel aantrekkelijk is.
Maar dan is er nog een factor. Namelijk als we specifieker gaan kijken naar de Chinese markt en beleggen in die Chinese markt. Dan gaat het ook over welke sector of industrie wil je wel of niet in beleggen. Jij noemde de IT. Dat is een risicofactor. Daar worden veel maatregelen genomen door de overheid. Ook educatiebedrijven zijn dus risicovol. Want daarvan zegt de overheid, hey, dat moet toegankelijk blijven. En we willen de druk op kinderen niet te hoog hebben. Dus worden ook maatregelen ingenomen. Wil je dan daar nog rekening mee houden als je gaat beleggen in de Chinese markt? Wil je bijvoorbeeld die sectoren mijden? Of?
Ja, ik denk niet dat je bepaalde sectoren wilt mijden. Ik denk wel dat je extreme focus wilt aanbrengen als je als westerling wil gaan stokpikken in China. Dan zul je niet lokale bedrijven moeten kiezen of waarschijnlijk ook geen Didi, omdat je het gewoon niet zo goed begrijpt. En ja, persoonlijk zal ik zelf altijd alleen kiezen tussen de grote Alibaba en Tencent, ondanks dat die natuurlijk mega machtig zijn. Maar om nog even terug te komen op die maatregelen bij Tencent, ik noemde die muziekmaatregelen en daardoor daalt die koers dan bijvoorbeeld fors. En dan denken we dat in één keer de Chinese overheid dit nu aan het doen is. Ja, de intensiteit nu is heel groot. In korte tijd hebben ze die anti-mededingingsbureau daar ergens opgericht. En die gaan in één keer keihard aan de slag. Maar Tencent is in de afgelopen 5 jaar is al meerdere keren op de vingers getikt. Bijvoorbeeld door, ze zijn de grootste gameproducent in de wereld, mochten ze een tijdje geen nieuwe games uitgeven. Omdat de Chinese overheid dat schadelijk vond voor kinderen. Mm-hmm. Nou, dat zijn heel veel beleggers vergeten. Of dat WeChat Pay, dat ken jij, de betalingstak van Tencent, dat die geen geld van klanten meer als deposit en daar geld op mocht verdienen. Daar zijn ze ook teruggefloten. Dus dat ingrijpen van de overheid gebeurt al 20 jaar. Alleen omdat de ontwikkelingen in de techsector, denk ik, de afgelopen jaren zo snel zijn gegaan. En dat gaat natuurlijk veel sneller dan dat overheidsinstellingen zich ontwikkelen. Ja, hebben ze daar achterstand opgelopen. En die halen ze nu in.
Oké, ik wil graag even samenvatten. Want ik vroeg je eigenlijk, als je dan nu toch wilt beleggen in China als belegger, waar wil je dan in beleggen? Volgens mij is jouw antwoord kort en krachtig. Beleg in de bedrijven die wereldwijd bekend zijn.
Ja, en ook vooral die je echt goed kent. En de vraag is natuurlijk, in China kan je ze misschien minder goed kennen. Het zijn conglomeraten, maar het zijn wel zulke krachtige bedrijven en dat helpt ontzettend.
Kan je nog één keer vertellen wat conglomeraten zijn?
Conglomeraten zijn hele grote bedrijven. Neem Tencent, bestaat misschien uit 200 subbedrijfjes. En dan doe je die liften eigenlijk mee op het succes van China. En dat soort bedrijven onder die vlag zijn eigenlijk misschien de kampioenen van de toekomst. Daarnaast zijn ze bijvoorbeeld de grootste gameproducent. Ze hebben een hele grote advertentietak. Ze hebben een social media tak. Ze hebben een cloud tak. Dus ze zijn heel erg gespreid. En ja, het is heel simpel gezegd. Chinezen zitten op WeChat meer uur dan Europeanen op alle social media apps bij elkaar op een dag.
Ja, wauw.
Dus dan ben je waarschijnlijk het machtigste bedrijf van de wereld. Als je zoveel aandacht en tijd van mensen kan opvragen.
Ik waardeer je enthousiasme, maar het ging over wat is een conglomeraat. Dat is gewoon een bedrijf, een heel groot bedrijf, waar nog heel veel bedrijven onder hangen ook weer.
Ja.
En zelfs misschien verschillende types bedrijven.
Ja, een niet extreem gefocust bedrijf.
Oké, duidelijk. Dus bijvoorbeeld Google ook?
Ja, zeker. Want die hebben ook de zoekmachine, YouTube, Android, de cloud tak.
Advertisement.
Ja.
Android. Of zei je dat al?
Ja, even opzoeken.
Oké. Nee, duidelijk. Oké, dus de grote bedrijven. Dan kijk ik ook eventjes naar de VS. Daar hebben we het in onze podcast ook een aantal keer al over gehad. Daar is af en toe nu sprake van de dreiging van ingrijpen. En er wordt eigenlijk gewoon nog niet de move gemaakt om daadwerkelijk in te gaan grijpen in de grote Amerikaanse bedrijven. Zoals Google, Amazon, Microsoft minder denk ik, Facebook. Ja, als daar gesproken wordt over maatregelen, dan valt iedereen daar ook meteen overheen. Zoals volgens mij was het Frankrijk, heeft maatregelen genomen tegen Google. Die moeten dan omzetbelasting betalen. Zoiets-achtigs.
Ja, er is nog wel discussie over of dat nou doorgaat of niet.
Nou, dat bedoel ik dus. Zodra dat dus ingevoerd wordt en zo'n land hier de ballen bij elkaar raapt en zegt, hey, hallo. Dan is het, nee, dat willen we niet.
Ja.
Dan mag niet.
Ja.
Dat staat echt haaks op die Chinese manier van doen.
Ja.
En het leuke is, wij zijn natuurlijk hartstikke westers. Wij kijken daar ontzettend graag naar als daar sta je misschien achter of daar sta je misschien niet achter. Maar wij worden wel gevoed met het idee dat dat dus niet per se de juiste manier is. De vraag is natuurlijk niet, wat is de juiste manier? De vraag is, wat is de juiste manier voor de toekomst? Is dat wat China doet? Of is dat wat Europa/de VS doet om die bedrijven maar op zijn beloop te laten? Ja. Dat is natuurlijk een echt interessante vraag.
Ja en kijk, ik volg zo'n Chinese blogger en die zegt eigenlijk, in Europa beginnen we eerst met reguleren en vervolgens niet meer innoveren.
Ja.
En in China beginnen ze eerst met innoveren en dan reguleren.
Mm-hmm.
En in Amerika beginnen ze met innoveren en vervolgens niet reguleren. dus een verschil in aanpak. En je zou kunnen zeggen, in Amerika innoveren en niet reguleren, dat is een, dat zorgt ervoor dat de concurrentie of de innovatiekracht van een economie wordt afgeremd. Ik denk dat de Amerikaanse overheid, en als je het voor het land als geheel het beste wil, dan zou je gelijk moeten zeggen morgen tegen Facebook, dit is absurd dat jullie 4 van de grootste social media platformen in Amerika hebben. Nou ja, TikTok is er inmiddels bij. Maar gewoon opsplitsen morgen. Het slaat nergens op. Het verslechtert de concurrentiekracht.
Maar denk je dat China dat dan zou doen? Want ik wil even zeggen, Tencent is gewoon Facebook, WhatsApp en nog een betalingsdienst in één. Dus als jij dat zegt, dat doet de Chinese overheid ook niet. Die laat Tencent ook als geheel die markt domineren.
Ja, dus Tencent heeft ook wel problemen, denk ik. Die mogen die macht minder inzetten. En zodra de Chinese overheid het idee krijgt dat Tencent ervoor zorgt dat kleine bedrijven niet meer kunnen innoveren. En dat is denk ik wel een probleem, want je ziet het aantal start-ups in China zie je eigenlijk afnemen de afgelopen 5 jaar. Dat heeft misschien te maken met de macht van die grote bedrijven, dat gewoon moeilijk is om te concurreren. Kijk, als je nu tegen Amazon wil gaan concurreren, gaan we niet doen, hè?
Waarom niet?
Ja, jij durft hem al aan, of niet?
Ja.
Nou, je ziet wel trouwens weer zo'n fantastische innovatie uit China. Xi'an. Heb jij ontdekt?
Nee, ja, ik wist dat je het ging opbrengen in deze podcast. Nou, vertel maar dan.
Nee, Barbara, als ze zich verveelt, gaat ze dingen bestellen.
Nee, is nu dat klink het? Ik echt als een of andere shopaholic.
Nee, maar we zien het als beleggingsexperiment. Xi'an is geen beursgenoteerd bedrijf, maar als je belegt in H&M of Zara, dat is Inditex dan, of andere kledingbedrijven zoals Zalando.
Denk je ook dat het misschien concurreren kan met Shopify? Dat het gewoon daar ook wel een correlatie mee heeft?
Nou, Shopify is platform onafhankelijk eigenlijk.
Nou ja, maar ja, als daar allemaal winkelboutiekjes op geopend worden die straks de deuren kunnen sluiten doordat iedereen massaal op Shein bestelt, dan raakt dat Shopify toch in de cijfers.
Ja, ja. Nou goed, voor de oudere luisteraar die niet weet wat Shein is, geen probleem. Die adverteren massaal via TikTok. TikTok inmiddels in de VS het grootste social media onder jongeren qua gebruik, qua tijd.
Ja, ik zal het even over TikTok hebben dan.
Nee, maar... is denk ik, die beleggers in Zara en zo, die kunnen hun bos nat gaan maken. Want dat is echt, dat bedrijf doet dingen weer zoveel beter. En verkoopt dus kleding.
Ja, ja, goedkoop.
En we gaan binnenkort kijken of het mooi staat of niet.
Ja, of het überhaupt kwalitatief goed is. Ik wil toch nog...
Niet beursgenoteerd, sorry.
Nee, nou, ik voel toch nog even dat ik wil corrigeren dat ik 1, geen shopaholic ben.
Okay.
En 2, ik vind dat dan gewoon leuk om op zo'n platform te gaan kijken en te kijken wat er dan gebeurt. Ja, en ze hebben gewoon echt leuke dingen. Ze hebben gewoon echt... En weet je, ik zei nog tegen je, dit zou echt wel weer kunnen veranderen hoe bijvoorbeeld ons winkelcentrum eruit ziet zometeen. Want sommige van die winkels, als dit bedrijf echt succesvol doorzet met een goede kwaliteit aan producten en de invoerrechten en dat soort gezeur, dat blijft een beetje oké.
Ja.
Dan kunnen ze misschien de deuren wel sluiten. Hoe kun je daar nou tegen concurreren?
Nee. Want dit is super fast fashion, hè? Elke 2 weken een nieuwe collectie of zo?
Dat heb ik dus nog niet lang genoeg gevolgd. Okay. Omdat te kunnen zeggen, kijk, ik moet wel 10 dagen wachten op mijn bestelling. Dus ja. Het is niet zo dat ik nu besteld heb en dat ik het deze week in huis heb of zo.
Er zijn geen gorilla's die dat langsbrengen, de flits bezorgen. Ja.
Nee, aan de andere kant, als je daardoor goedkope dingen hebt die heel erg met de mode meegaan en de kwaliteit is goed, dat durf ik dus nog niet te zeggen, dan denk ik dat je hier als retailer in Nederland behoorlijk een probleem hebt.
Ja.
En ik vond het heel typerend. Bij ons, we hadden een hele grote Zwolle dus. We hadden een hele grote H&M. Nu is alleen het kleintje gebleven. Dat was dan volgens mij ooit een kids H&M. En dat hebben ze nu de vrouwen H&M gemaakt. En de grote H&M is gewoon weg. Nou, dat zegt voor mij wel iets over hoe dit kledinglandschap eruit ziet. En wat ik ook nog even wil zeggen is, die Chinezen doen dat gewoon echt heel goed. Die app die zit zo verrekte goed in elkaar. Zo gebruiksvriendelijk. Aan alle details is gedacht. Er zit een soort, ik noem het een soort vliegwiel effect. Ik weet niet of ik die titel echt mag krijgen van jou. Maar wat ze ontzettend slim doen is reviews. Dus elk product kunnen mensen reviews. Ik heb dit nog allemaal niet precies uitgedokterd, maar daar krijgen de mensen dus weer punten voor. Waardoor ze dus terugkomen op dat platform. Want volgens mij spaar je voor kortingen en dergelijke met die punten. Dus mensen gaan expres reviews geven. Waardoor andere mensen dat weer waarderen. Omdat ze een beter beeld krijgen bij hun product. Wat als voordeel heeft, denk ik, dat je minder snel iets bestelt. Waarvan je achteraf denkt, dat had ik toch niet gewild. Dus minder retourneren. Mensen geven meer informatie over de maat, de lengte van jurkjes. Dus je weet veel beter wat je koopt dan als je alleen het plaatje hebt.
Ja.
En denk dat dan mensen dus weer proberen om weer korting te krijgen, komen ze de volgende keer dus weer kopen op Shein. Want ja, daar zijn ze aan het sparen. Daar kopen ze die korting. Dus ze gaan helemaal dat netwerk in. Nou, dat vind jij altijd fantastisch om te zien.
Ja.
Als mensen zo erin gezogen worden.
Ja.
En wie weet ben ik er nu ook in gezogen.
Ik hoop het niet. Maar even ter transparantie. Word jij betaald door Shein of zo?
Nee.
Oké. En ook niet door Snapchat vorige week?
Ik heb nog geen influencer status.
Oké. Nee, leuk. Nee, ik vind het fantastisch om zulke dingen te volgen. Want het gaat wel... Kijk, als belegger wil je weten waar de wereld over 10 jaar staat. Niet waar de wereld nu staat.
Nou, ik vind ook gewoon oprecht, als je ziet wat zij kwalitatief qua app doen, dan erger ik me vanaf nu aan elke kledingwebsite die ik maar kan vinden. En dat geldt misschien ook wel voor een Amazon bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er wordt wel weer een nieuwe maatstaaf, is dat het goede woord, gezet?
Ja. En uiteindelijk gaat de kwaliteit voor de consument omhoog. Althans, dat is de bedoeling van het kapitalistische systeem. De vraag is natuurlijk of het qua duurzaamheid en voor het milieu ook dan allemaal goed gaat. Maar dat mogen mensen natuurlijk zelf over oordelen.
Ja, dat weet ik niet welk effect dat heeft en wat je daarvan gaat zien.
Ja.
Maar ja, weet je, of we nou 1 jurkje kopen bij de Vera Moda of 1 jurkje bij Shein, ja. De vraag is natuurlijk, ga je dan niet 3 jurkjes bij Shein bestellen, omdat je voor dezelfde prijs eentje hebt bij de Vera Moda? Dat is de vraag.
Klopt. Mooi.
Ja.
Mooie verhaal.
Ja, sorry.
Niet beursgenoteerd, misschien terug naar China. Misschien nog wel leuk om te vertellen dat als je een Chinees aandeel koopt, zoals Alibaba of Tencent, word je dan eigenaar?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, de vraag stellen is misschien al aan het beantwoorden. Nee, je koopt dan, bijvoorbeeld als je Alibaba koopt, een fee. Een VIE, een Variable Interest Entity. Een soort van certificaat op een entiteit op de Cayman-eilanden. Je koopt geen aandeel. Je koopt geen eigendomsrecht.
Dat klinkt dubieus.
Ja, dus nou kijk, als je dacht dat je als westerling nog zeggenschap zou hebben of eigendomsrechten door te beleggen in een Alibaba, dat is niet zo. Dat is nooit zo geweest. Als je een aandeel koopt, vertrouw je eigenlijk erop dat de overheid dus en ook het management van die bedrijven goed omgaan met jouw economische rechten. Want dat heb je eigenlijk wel, maar je hebt geen echt eigendomsrecht. En dat is altijd een risico om op de lange termijn rekening mee te houden. Aan de andere kant, als particuliere belegger, ja, heb je wel stemrecht in een Facebook of zo, of in andere grote bedrijven. Heel vaak ook niet bij die techbedrijven, want dan is de oprichter of zo die al het stemrecht heeft. Of ben je zelf als particulier, ja, gewoon in je eentje en heb je geen rechten, kan je niet je belang nastreven, je kan niet. En dat kan dus in China ook niet. Dus altijd een risico om op de hele lange termijn rekening mee te houden dat de Chinese overheid of het management van zo'n bedrijf aan de knoppen kan draaien. Maar ik denk dat die kans heel klein is, omdat China gewoon uiteindelijk gebaat is bij een gezonde verstandhouding met de wereld.
In de introductie zei je, wil je dan nu juist je aandelen verkopen of wil je ze kopen? Wat is daarop je antwoord?
Nou, een half jaar geleden, als je me die vraag zou stellen, dan zou ik eerder neigen naar verkopen. Omdat het toen was China wel echt heel erg goed in het nieuws, hè, hoe ze corona hadden aangepakt en er nog geen overheidsbemoeienis was. Ja, dan wil je juist voorzichtig zijn als er geen donkere wolken zijn. Maar nu een half jaar verder, ik doe zo naar me toe, maar dat slaat nergens op, wil je denk ik eerder kopen. Althans, dat is mijn mening, hè. Ik denk nu dat, ja, je wil altijd kopen als het bloed door de straten loopt. En waar loopt nu het bloed door de straten? Op die Chinese aandelenmarkt.
Ja, maar de angst is natuurlijk altijd dat er nog meer bloed door de straten gaat lopen.
Ja, dat klopt.
Dat je nu koopt en dat er nog even 50% vanaf gaat.
Ja, en daarom zul je als belegger een gecalculeerd risico moeten nemen. Ben je bereid om dat risico te lopen? Wat je daar wel voor in return verwacht, is een relatief hoge rendementseis.
Oké, dus dan zit je ook een beetje in een risicorendementsafweging te maken.
Ja, maar dat doe je bij elke belegging. Dat doe jij toch ook?
Ja, maar je zegt eigenlijk hier is een verhoogd risico. Dus je wilt een hoger rendement. Hou daar rekening mee.
Ja.
Je kunt ook veiliger kiezen.
Door daar niet te beleggen.
Ja.
Ja, dat is ook een prima overweging. Kijk, uiteindelijk draait alles om de risicorendementsverhouding. Je had het vorige week over Snapchat. Nou, Snapchat, er is een kans dat het de komende 5 jaar of 10 jaar keer 10 gaat. Van 100 miljard naar 1000 miljard. Als ze een nieuwe social media platform worden en heel groot worden in virtual reality of augmented reality. Die kans is er. Maar de kans is heel groot dat niet lukt. En ja, maar dus kan soms een deel van je portfolio in Snapchat kan eruit, omdat die risicorendementsverhouding heel groot is.
Ik krijg nu weer het idee dat je hint naar een verkoop.
Jij luistert toch niet naar mij.
Jawel. Oké, vertel verder.
Nee, maar ja, dat wil je dus bij elke belegging afvragen. Of je een Ahold wil kopen, is dat juist een goede risicorendementsverhouding of juist niet? Zo kan je bij elk aandeel die vraag stellen. En in elk land kan je eigenlijk ook die vraag stellen.
Ja, ik vind het allemaal maar lastig hoor. Want ik hoor toch ook bij jou dat je als het gaat over veelgemaakte fouten, dat daar voor jou wel vaak in terugkomt dat je niet lang genoeg bent gebleven.
In een aandeel?
Ja.
Ja, dat is bijna altijd de fout van beleggers. Dat ze gemiddelde belegger houdt maar 6 maand zijn aandelen vast in een bedrijf. Ik zit op 4 jaar. En dat is een verschil. En ik denk dat ik daarmee misschien nog tekort zit.
Ja, maar wat ik wou net zeggen, zelfs jij met je 4 jaar... zegt nog als het gaat om fouten dat je een aantal aandelen ver verkocht had voordat je dat eigenlijk had moeten doen als je terugkijkt.
Ja.
Heb je nog een behoorlijke rit gemist? Ik blijf dat lastig vinden hoor. Als je het dan dus gaat hebben over dit soort aandelen, dan denk ik ja, eigenlijk moet je ze dus gewoon 10 jaar houden. Daar moet je op instellen.
Ja, maar in dit geval wil je wel rekening houden met de ontwikkeling gedurende die rit van de Chinese overheid.
Oké, dat is wel belangrijk.
Ja, want het is wel die externe omgeving die de fundamentele waarde van het bedrijf wel echt kapot kan maken.
Stel nou dat we willen beleggen in China. Wat raad je dan aan hoe iemand dat aanpakt?
Ja, je kan dat doen door een indexfonds te kopen bijvoorbeeld.
Die is 20% omlaag gegaan?
Ja.
Oh, dus die gaat vanaf nu omhoog misschien?
Nou, ligt aan de Chinese overheid of die goed gehumeurd is. Maar ja.
Zou je dat dan veiliger vinden dan losse aandelen?
Nou, dat hangt echt af van je risicoprofiel. Als je geen bepaalde inzichten hebt in China, wat denk ik heel weinig hebben, wat ik ook heel beperkt heb, zou ik niet zo snel voor losse aandelen gaan. En zeker geen losse aandelen naast misschien Alibaba en Tencent. Dat zou ik niet doen. Dat is eigenlijk op zoek gaan naar problemen.
Mm.
En dan kan een indexfonds heel interessant zijn. Alleen een indexfonds, ja, kijk, ik versla de index de afgelopen 10 jaar. Ik weet niet of me de komende 10 jaar dat gaat lukken. Ik denk dat ik een goede kans maak. En ik denk ook niet dat als het me niet zou lukken, dat ik dan in één keer ga index beleggen. Want zelf aandelen selecteren is gewoon veel te mooi. Maar een indexfonds in China lijkt dan misschien heel aantrekkelijk, omdat het China wel gigantisch groeit. De economie is de afgelopen 20 jaar keer 5 gegaan. Bizar, bizar. Terwijl de Nederlandse economie niet eens 1 keer verdubbeld is. Ja.
Blijft dat zo de komende jaren?
Nou, de groeisnelheid gaat natuurlijk afnemen. Maar je zit nog steeds op dat een Chinese inwoner, een BBP per persoon in dollars, is ongeveer $4000, geloof ik. Terwijl Nederland zit waarschijnlijk keer 10. Dus er is nog heel veel groei en welvaart mogelijk. En als je gaat beleggen in China, profiteer je daarop mee. En dan denk je misschien een indexfonds. Maar de Chinese economie is ook mega concurrerend. Jij kent het. In die winkelstraten was...
Ja.
Elke paar maanden zaten er allemaal nieuwe winkels, omdat het ene niet redt. Je moet, als je een goed idee hebt, dan is er niet binnen een paar maanden een concurrent die hetzelfde gaat doen, maar de volgende dag is er een concurrent die hetzelfde gaat doen. Alles wordt gekopieerd en vervolgens beter gedaan.
Mm-hmm.
En dat maakt het vanuit maatschappij-consumentenperspectief fantastisch, die giga-concurrentie. Maar vanuit beleggingsperspectief maakt het dat juist dodelijk. Dan wil je uiteindelijk zo weinig mogelijk concurrentie.
Ja.
Dus ik denk niet dat een Chinese index de AEX gaat verslaan de komende 20 jaar. Daar geloof ik niet in.
Kun je nog 1 keer samenvatten?
Dat de Chinese index van een mandje met Chinese aandelen de Nederlandse index gaat verslaan de komende 20 jaar. Dat denk ik niet.
Ja, ik had je wel gehoord. Ik bedoelde, samenvatten waarom je denkt dat dat niet zo is.
Omdat concurrentie, en dat is er in China, niet alleen door Chinese bedrijven, maar ook buitenlandse bedrijven, alle autobouwers willen daar fabrieken neerzetten. Concurrentie is goed voor de consument. Lage prijzen, veel keus. Maar voor aandeelhouders is het dodelijk. Dodelijk.
En de concurrentie maakt en de manier waarop dat gaat in China, dat je denkt dat een indexbelegging het niet, in een Chinese indexbelegging het niet per se het beste gaat doen.
Klopt.
Dan zou je misschien beter een ander, bijvoorbeeld een gespreider index die China meeneemt, maar ook Europa, Azië, Azië, China, de VS.
Ja, als je wil profiteren van indexbeleggen, zou ik misschien eerder een wereldwijde kopen. Ja, de VWRL bijvoorbeeld.
Oké.
Okay. Mooi.
Ik heb geen vragen of opmerkingen meer.
Mooi.
Is er bij jou nog iets wat je ons wilt vertellen?
Nee.
Oké. Okay.
Nou, wat ik nog wel grappig vind, het schiet me nu te binnen, is toen wij daar wonen in Shanghai, toen kookte de huizenmarkt. Ging door het dak. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar...
Nee.
Nee. Maar wat de Chinese overheid vervolgens doet als het ergens heel goed gaat in de economie, het kookt, is het afkoelen. Bijvoorbeeld op de huizenmarkt, dat je meer eigen geld mee moet brengen voor een nieuwe woning. Nou, dan neemt de vraag naar woning af en neemt de prijs af. En zo proberen ze die economie eigenlijk heel geleidelijk te sturen. De overheid wil maar één ding in dat land en dat is sociale rust. En dat wordt eigenlijk bereikt door economische rust. En daardoor wil je geleidelijke economische groei. En daardoor wil je als iets kookt, wil je dat afremmen. En als iets juist heel slecht gaat, wil je dat juist wat naar boven opbrengen. En dat is denk ik ook wat je gaat zien in China. Dat nu er zoveel paniek is, en dat kan uitslaan op de economie, dat de Chinese overheid dan ook gaat zeggen dat ze gewoon misschien een jaar niks geen maatregelen gaan doen.
Hm.
Dus de Chinese overheid heeft echt wel belang bij rust in die markt. Die heeft geen belang bij paniekerige beleggers of andere bedrijven die denken, oh, een educatiebedrijf wordt onteigend. Ik ga nu geen fabriek meer in China neerzetten. Daar heeft China echt geen belang in.
Maar dan is de vraag, zijn dat alleen westerse beleggers die daar paniek van hebben of ook de Chinese beleggers zelf? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Dat maakt wel uit.
Nou, in China zijn de particuliere beleggers best wel een groot aandeel. Wij kunnen in die zin niet zomaar rechtstreeks in China A-aandelen kopen, maar dat gaat vaak via die fee-structuren. Chinese particuliere beleggers, gemiddeld, staan niet bekend omdat ze goede beleggers zijn. Maar staan bekend omdat ze wel van een gokje houden.
Oké, maar die worden dus wel echt geraakt door dit soort maatregelen. Het is niet zo dat die allemaal de geluiden en geruchten al kenden en dat eigenlijk vooral de westerse beleggers nog geraakt zijn door dit soort nieuws.
Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat vooral de westerse bedrijven daar nu, dat wordt nu in westerse media natuurlijk heel erg uitvergroot. Misschien dat dat in China al wat langer heerst en dat ze beter die nuances van die cultuur kennen en daar dus wel wisten dat daar misschien wat zou komen. Maar ik denk dat die ook meegegrepen worden in dit geweld van die beurskoersen omlaag. Ja. En voor veel zal dat waarschijnlijk zeggen, als je veel particuliere beleggers die denken, oh, ik wacht dat even af, ik ga nu even mijn aandelen verkopen en als de storm is gaan liggen, dan koop ik misschien weer.
Ja.
Daar staan, vandaar dat de Chinese beursuitslagen ook altijd veel hoger naar boven zijn en veel lager naar beneden, omdat die particulieren dat veel meer beïnvloeden, doordat ze veel paniekeriger eigenlijk handelen.
Ja, maar dat is misschien in Nederland ook zo, alleen kunnen we dat minder zien, omdat veel meer andere professionele partijen ook meedoen.
Ja, dat klopt. Dat denk ik ook, ja. Ja, goed punt. En geen adviezen?
Zelf nadenken voordat je een aandeel koopt.
Beleggen kent risico's. Denk zelf na voordat je een aandeel koopt.
Goed, dan is het tijd om af te sluiten, denk ik zo.
Dan dank ik iedereen weer en vooral ook jou voor het luisteren.
Ja, ik ook. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.